Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee W.F. Jochemsen uit Noorderloos voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit Lucas 2. Morgen, tweede kerstdag, is er om 10:00 een uitzending van de kerstviering van de zondagsschool. Hiervoor is een programmaboekje beschikbaar op de website. Zondag 27 december, in de ochtenddienst om 9:30, hoopt voor te gaan dominee M.W. Westerink uit Langerak. En in de avonddienst om 6:30 hoopt de dominee J.P.J. Voets uit Ridderkerk voor te gaan. We hebben nog mededelingen. De online diensten met ingang van aanstaande zondag 27 december. Op basis van de actuele situatie met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus in onze omgeving en de oproep van burgemeester Van Maren is gisteren besloten om met ingang van aanstaande zondag de diensten online te houden. In de diensten zullen de medewerkers aanwezig zijn en 5 zangers. De waarheidsvriend. Bij de uitgang ligt het kerstnummer van de waarheidsvriend om mee te nemen. Collecte. Er zijn vandaag 2 collecten. De eerste collecte is bestemd voor een gezondheidsprogramma in een van de armste gebieden in Ethiopië. En de tweede is voor de kerk. De collecten vinden plaats bij de uitgang. Als u thuis meeluistert, kunt u uw gave digitaal geven. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Morgen is er een collecte voor het werk van de zondagsschool. Op zondag 27 december is de derde collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang is Psalm 86, vers 5. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer, en bukken voor uw aanschijn neer. Enkele gemeenteleden zingen de psalmen in deze dienst. De kerkenraad wenst u, hier in de kerk of thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige. Amen. We lezen in Openbaring 5 dat de mensen in de hemel zo God eren en aanbidden. En dan lezen we dat ze zeggen: hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En dat wij zo ook instemmen met deze lofzang, de eer aan onze grote God. Juist op het kerstfeest, als we stilstaan met de wonderen die hij gedaan heeft. Wonderen van genade. Wij zingen ervan thuis en hier enkel ook. En anders zingen we het mee in ons hart. Psalm 98, het eerste vers. 98, vers 1. Op deze kerstavond belijden wij ons geloof met het eerste deel van artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Waarboven staat van de menswording van Jezus Christus. En daarna Psalm 106, vers 1 en 26. 106, vers 1 en 26. Dat is amen op deze geloofsbelijdenis. En met Guido de Bre belijden wij dat God de belofte die hij aan de oudvaderen gedaan had, door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen, enige geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, die het gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en de mens gelijk geworden is, waarachtig aannemende de menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria door de kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van een man. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het nodig dat hij ze beide aannam, om ze beide zalig te maken. En dan eindigt dit artikel met die mooie zin tot slot, opdat hij in waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons. Zullen we samen bidden? Ja, u zei geloofd. Vader, Zoon en Heilige Geest. U komt toe, al de lof, de eer, de aanbidding. Juist deze dag, wanneer we dat vieren, dat u, o Vader, uw Zoon zond naar deze wereld. Omdat u deze wereld, omdat u ons zo lief had en heeft, ondanks al het verkeerde, dat u in uw Zoon naar ons toe kwam, ons opzocht. Wij danken u voor dat onuitsprekelijke wonder, dat u zo bewogen over ons bent. Wij aanbidden u. Wij aanbidden u, o Heer Jezus Christus, dat u zich zo wilde vernederen, de hemelse heerlijkheid verlaten, mens wilde worden, geboren in die stal, liggend in een kribbe. Wij danken u dat u tot in de dood u wilde vernederen om ons te redden. Wij aanbidden u. Wij prijzen u, o Heilige Geest, dat u dit evangelie hebt laten opschrijven. Dat u dit evangelie hebt laten horen. En dat u dat nog steeds doet verkondigen. Dat u deze blijde boodschap bekend maakt. Opdat mensen tot u komen. Voor u de drie enige God buigen. U zullen eren. Wij danken u. Dat u zo wil werken, ook vanavond hier in deze kerk. En ook als we thuis of elders verbonden zijn. Hierin, dat hebben we nodig, dat u komt. Kom zo, Scheppergeest, en werk in onze harten. Dat we openstaan voor u. Voor dit evangelie. Wat we vaak al van jongs af aan kennen. Dat het ons raakt, dat het ons bemoedigt. Dat het ons leven verandert. Voor het eerst en ook steeds weer en meer. Opdat we leven naar uw bedoeling waarvoor u ons geschapen hebt. Dat hebben we nodig, Heere. Dat u zo werkt, ook juist in deze tijd. Als we juist met kerst ook zo indringend merken de gevolgen van de beperkende maatregelen, als we slechts weinig en samen kunnen komen en voorlopig voor de laatste keer dat hier meerdere mensen kunnen zijn, als we misschien al zo lang thuis opgesloten zitten, nergens heen durven gaan, bijna geen bezoek krijgen, we bidden u, wees nabij, ook juist als nu deze dagen extra de eenzaamheid op ons af kan komen. Ontferm u als er rouw is, als er verdriet is, gemis. Dat dan toch uw evangelie klinkt als een woord van hoop. Van redding, van verlossing. Dat uw woord ons bemoedigt. Dat u zelf nabij bent. Dichterbij dan wie ook maar. Ja, Heere, u hoeft geen afstand te houden. En dat wij ook geen afstand houden van u. Maar dat u woont in onze harten en levens. En ook als we misschien in de drukte van een gezin thuis kijken en luisteren. Geef dat we toch geconcentreerd kunnen zijn op wat u zegt. En zo samen verbonden. En dat de lofzang doorgaat. Omdat u het waard bent. Ja, Heere, wij kunnen uw lof niet verbreiden zoals het past. Maar wilt u zo wel werken dat het meer en meer wordt. Dat we het van harte zingen. Aan u toegewijd. Omdat we vol zijn van u. Van wie u bent en wat u geeft. En dat dit kerstfeest ook een gezegend kerstfeest is. En wil daarvoor deze dienst ook gebruiken. Als we uit de Bijbel lezen wat is opgegeven om te zingen, dat alles zo tot meerdere lof en eer van uw grote naam zal zijn, dat we op u gericht zijn, wie u bent en wat u geeft. Wij bidden dat, omdat we van u afhankelijk zijn. Wij belijden niets te verdienen, maar doe het om uw zelfs wil, tot uw eer uit genade. Amen. We lezen vanavond het vervolg van vanmorgen. Het eerste deel van Lucas 2 centraal stond ook van de leiding van God. Ook Jozef en Maria in Bethlehem kwamen de stad van David. En dan lezen we nu vanaf vers 8 tot en met 20. Lucas 2 vanaf vers 8. De Heer Jezus geboren is, lezen we. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei: eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Toen zij het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten God en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Tot zover de lezing uit de Bijbel. In de preek staan we vooral stil bij het 14e vers, wat dat machtige engelenkoor zei: eer aan God. Voordat we daar zo verder bij stilstaan, eerst Psalm 147, het zesde vers, waar het ook gaat over dat welbehagen. Waar het ook in vers 14 over gaat, dat misschien wat lastigste woord. Maar het welbehagen, dat is ook iets van de liefde van God. En daar gaat het over in Psalm 147, vers 6. Gemeente, de eer aan God, glorie aan God. Dat is wat de engelen zeggen. En stemmen we daarmee in? Is dat ook ons verlangen, juist nu met kerstfeest, om Gods naam te verheerlijken, om hem te prijzen, hem te aanbidden? Als u ziet zijn liefde, dat God deze wereld, dat hij ons zo lief heeft, dat hij zijn zoon gaf. Als we zien zijn God wijsheid, dat hij dat verlossingsplan heeft uitgedacht om ons te redden. Als u ziet Gods almacht, dat hij zijn zoon geboren liet worden uit die maagd Maria, tot ons behoud. Als we zien hoe God over ons bewogen is. Eren we God met heel ons hart, met heel ons leven? Zingen we ervan tijdens de diensten, maar ook op andere momenten, thuis, misschien wel onderweg, omdat we er vol van zijn? Juist nu zoveel mooie kerstliederen om te zingen. En ook in psalmen die er al naar verwijzen. Waarin ook opgeroepen worden om God te loven. Ja, in veel psalmen staat het ook. Zingt een nieuw gezang de Heere. Om die nieuwe blijken van zijn gunst. Om de nieuwe blijken van Gods macht. En dat is toch juist met de heilsfeiten. Ook nu met kerst. Ja, heel de Bijbel door wordt veel gezongen. Al wordt toch wel het meest gezongen rond kerstfeest. Lofzangen van Maria, Zacharias, Simeon. Maar het mooiste is toch wel van de engelen. Zonder enige zanger tekort te willen doen. Wat de engelen zongen, dat gaat toch uit boven wat mensen zingen. Ik denk dat het toch wel volmaakt was wat zij zongen. Engelen die trouwens ook geen zonde hebben. En geen enkele bijbedoeling. Helemaal gericht op de eer van God. Op de verheerlijking van zijn naam. Engelen. Ja. Aan de ene kant kunnen zij misschien wat minder God loven dan wij. Omdat zij geen zonde gedaan hebben. Weten ze ook niet van genade en van vergeving. Maar toch, ze zijn er wel helemaal betrokken op ons mensen. Dat lezen we in de Bijbel. Die engelen, die zijn altijd bij God. In de hemel, om God te eren en te aanbidden. Ze kennen de heerlijkheid van God. Maar nu zien ze, die God die legt zijn majesteit af, zijn heerlijkheid. Die vernedert zich, wordt mens om ons te redden. En dat geeft hun vreugde. Die engelen die wisten, ja, mensen hebben gezondigd en mensen hebben redding nodig. En ja, ze hadden gehoord van profeten die de komst van de Messias hadden aangekondigd. Dat er redding zou komen. Maar hoe dat precies zou gaan en wanneer dat zou zijn, dat wisten de engelen ook niet. Maar ze keken er reikhalzend naar uit dat die dag zou komen. En nu... nu God de hemel openscheurt. Nu er echt breaking news is. Nu zij ook het horen, dat bericht wat die ene engel mocht zeggen tegen die herders. Nou is het amen op de preek van die engel. Nou klinkt de eer van God. Daar in die velden van Efrata. Waar David al gezongen had. Van de eer van God. Waar David uitzag. Naar de komst van de Messias. Daar klinken die engelen. Ja, vol blijdschap. Vol aanbidding. En dan ja, zeggen we vaak, het is een engelenzang. Hè? Ze zingen het. Al staat dat er niet zo in onze tekst. Er staat in vers 13, hè, ze zeiden het, eer aan God. In plaats van een zangkoor moet je misschien meer denken aan een spreekkoor. En een spreekkoor, nou ja, dat klinkt soms wat negatief, hè? In voetbalstadions heb je dat nog wel eens. Maar niet altijd even positief wat dan gezegd wordt. Maar hier is het natuurlijk het meest positieve spreekwoord wat mogelijk is. Ze scanderen het. Ze proclameren het. Ze roepen het uit. De eer aan God. Ja, dat is ook wel even iets anders dan er staat in onze vertaling. En zoals wij dat ook vaak zingen. Wij zeggen vaak ere zij God. Maar als je goed leest, het woordje zij is schuin gedrukt. Dat staat er niet. Er staan helemaal geen werkwoorden in, dit korte lied. Eer aan God. En dan kun je nog beter vertalen met eer is aan God. Daar is geen twijfel over mogelijk. De eer is aan God. God wordt verheerlijkt door het zenden van zijn zoon. Hij zij geprezen. Ja, als een oproep ook aan ons, omdat iedereen God zal eren. Tot nu toe gebeurt dat niet. Als dit grote nieuws bekendgemaakt wordt, dat Jezus naar de aarde is gekomen, dan zwijgen de mensen in alle talen. Niemand die het waarschijnlijk nog bijna ook weet. En die herders zijn zo verbaasd. Nou ja, die zeggen ook nog niet. Maar God zorgt er zelf voor dat hij ook op aarde geprezen wordt. Dat moet nu wel gebeuren. Bij dit grote wonder. De eer aan God. En ja, er staat dan ook bij, hè, het is een menigte van de hemelse legermacht. Het is een enorm aantal mensen, een menigte. Je kunt ook iets vertalen, er zit iets in van volheid. Ik las ergens, iemand dacht wel, misschien zijn het wel alle engelen. Alle engelen die daar verzameld waren op het veld van Efrata. Dit was zo'n groot wonder. Alle engelen moesten daar zijn om zo de eer aan God te brengen. Om God te verheerlijken en de mensen aan te sporen om in te stemmen. Het is een hemelse legermacht. Zo worden de engelen wel gezien als Gods leger. Er staat de vertaling, de Heere der Heerscharen wordt vaak genoemd. De God van de legermachten. Dan kun je denken aan al die engelen. Als een leger zingen ze eigenlijk een strijdlied. En dat betreft lijkt het wel een beetje op zo'n spreekkoor, in een voetbalstadion. Als een strijdlied. God gaat de strijd aan. Tegen de machten van het kwaad, tegen de machten van de zonde. En hij zal overwinnen, vast en zeker. Al is het een hele strijd, maar ze roepen het uit. De eer aan God, de overwinning is aan hem. Nou, wij mogen het horen. En we hebben natuurlijk al van jongs af aan bijna allemaal gehoord. Deze engelenwoorden. En hebben we het nou ook nagevolgd? Doen wij dat nu ook? Volgen we het na? De eer aan God. Van harte, juist als we beseffen dat wonder van Kerstfeest. Dat God zijn zoon naar deze aarde komt. Er is dan nog meer reden om God te loven. Juist als we weten, we zijn van hem afhankelijk. Van zijn genade, van zijn komst. Dat hij ons redt en verlost, anders zou het verloren zijn. Eren wij God. Met onze woorden. Met ons zingen. Met heel ons leven. Zijn we aan God toegewijd? Is dat ons verlangen? Hem groot te maken. Of zijn we nog meer vol van onze eigen eer? Onze eigen positie, ons eigen leven. Dingen die wij moeten doen en waar wij goed in zijn. Waarom we geëerd willen worden. En dat kan soms zelfs in het geloof zo zijn dat het toch meer gaat om dat wij tot ons recht komen. Dat wij ons prettig voelen en dat we het fijn vinden. Of gaat het in het geloof om God, staat Hij op de eerste plaats. Hij die het waard is om geëerd te worden. Eer aan God in de hoogste hemelen. Ja, zo staat het in onze vertaling. En zo kennen we denk ik ook wel uit bepaalde liederen, maar als je goed leest, dan staat ook dat woordje hemelen schuin gedrukt. Ook weer een aanwijzing dat het dus is toegevoegd voor de duidelijkheid. Maar ja, dat is dan ook wel weer gelijk een interpretatie, hè? Een uitleg waarvan je toch even moet afvragen, is dat de juiste uitleg? Het zou kunnen dat dat bedoeld wordt door die engelen. De eer aan God in de hoogste hemelen. God woont in de hemel. In de Bijbel wordt dat ook wel de derde hemel genoemd. Is de wolkenhemel, dan de sterrenhemel. En dan de hemel der hemelen, de hoogste hemel. Daar waar God woont. En daar waar God geëerd en geprezen wordt. Maar je kunt ook dus gewoon vertalen, eer aan God in de hoogste. Of eer aan God in de hoge. Het wel meest bekende lied over deze engelenzang is toch wel het eren zijn God. En dan staat er wel 8 keer het woordje in de hoge. En ook in de andere kerstliederen komt dat weer terug. In de hoge. En dat betekent dan gewoon in de hoogste mate. God moet geëerd worden boven alles. Ja, uiteindelijk staat soli deo gloria, alleen God de eer. We kennen wellicht ook wel het kerstlied, volgens mij werd het ook net gespeeld, van eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. En daar staat dan ook dat refrein, hè? Gloria in excelsis deo. Latijn, maar een paar woorden herken je misschien wel. Gloria, de eer aan God, Deo, in excelsis. Dat betekent ook in de hoogte, in de hoogste mate. Je kent misschien wel het woord excelsior van een sportclub. Nou, excelsior, dat betekent steeds hoger. Nou, dat woord excelsis, dat lijkt er dus op in de hoge. God heeft er recht op. Dat Hij in de hoogste mate geëerd wordt. Ja, laten wij zo zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen. Dat is de bedoeling van die engelen, dat dit kerstlied weer klinkt. De eeuwen door, dat de echo doorgaat, dat het blijft klinken. Dat iedereen ermee gaat instemmen. Zoals in de hemel iedereen God looft. Dat dat zo ook hier op aarde gebeurt. Dat is de bedoeling van de engelenzang. En de herders die hebben het goed begrepen. Als zij Jezus ontmoet hebben, dan staat er in vers 20... dat zij God loofden om alles wat ze gehoord en gezien hadden. En dan staat er dan hetzelfde woord als in vers 13. Ja, die engelen die loofden God. En dat komt weer terug. Dat is de bedoeling. Samen met de herders, samen met de engelen. God eer. Dat dat levenslang doorgaat. Overal gehoord wordt. Eer aan God in de hoge en vrede op aarde. Ja, dat hoort er toch ook bij. Bij kerst, vrede. Dat is iets van de kerstgedachte waar heel veel mensen het over hebben. Dat er vrede is. Dat er geen oorlog is in deze wereld. Dat het goed is tussen mensen onderling. Vredig bij elkaar, als gezin, als familie. Ja, dit jaar kunnen we natuurlijk niet zo met zoveel samen zijn, maar ja, je hoopt toch dat er een goede sfeer is, bij elkaar betrokken. Ja, dat lijkt voor sommigen het belangrijkste van kerstfeest. En dat is ook heel belangrijk. Hier staat het niet voor niets. Het is maar eigenlijk heel weinig wat die engelen zeggen. Heel kort en krachtig, maar dit hoort er toch wel wezenlijk bij. Vrede op aarde. En ja, als dan soms ergens oorlog is en strijd, dan wordt er wel eens gezocht juist naar een moment van vrede. Toch even met kerst, dat toch even een kerstbestand is. Er zijn wat voorbeelden van in de geschiedenis van oorlogen, dat er dan toch dan even niet gevochten werd. Dan ging het daarna helaas gewoon weer door de strijd. Maar bij kerst hoort vrede. Ja, dat is toch eigenlijk het verlangen van ieder mens. Vrede. En daar streeft toch eigenlijk iedereen naar. Naar vrede op aarde. In die zin nog hoort het niet alleen bij kerst. Dat hoort toch bij heel het leven. In de tijd dat Jezus geboren werd, waren de Romeinen de baas. Hier in Bruchem en ook in Israël. En bijna natuurlijk over heel Europa en Noord-Afrika en Midden-Oosten. En die streefden ook naar vrede. De Pax Romana, de vrede van de Romeinen. En keizer Augustus, die noemde zich ook de vredevorst. Ja, keizer Augustus had het goed voor elkaar, dacht hij. Er waren niet zoveel oorlogen meer in dat grote Romeinse Rijk. De mensen konden hem dankbaar zijn, vond hij. Al was het de vraag of het echt tevreden was. Waren de mensen echt blij? Dan moet je dan vragen aan die landen in Israël en andere landen, de mensen die onderdrukt werden. Hun vrijheid waren ze kwijt. Die Romeinen waren toen al zo'n 60 jaar de baas, hadden het voor het zeggen en die waren bereid. Wat niet naar hun zin was, onderdrukten ze. Velen werden opgepakt als politieke gevangenen, gedood. Elk mogelijk verzet werd in de kiem gesmoord. Ja, het leek misschien een vrede voor die Romeinen die de baas waren. Maar het was al een gewapende vrede. Het was opgelegd aan de mensen. En de meesten waren er niet blij mee. En is dat ook niet vaak nog zo? Ja, we streven naar vrede, maar wat komt er van terecht? In het groot, steeds weer oorlog, dan hier, dan daar, dat het oplaait. En ja, hoe is het thuis, bij u, familie? Ja, om de lieve vrede wil zeggen we misschien maar niet te veel. Laat het maar een beetje rusten wat gevoelig ligt en wat verwijdering kan geven. En juist rond kerst laat het maar rusten om ja, de sfeer goed te houden. Maar ondertussen, onderhuids, kan er heel veel onvrede zijn. Heel veel ontevredenheid. En wat kan er diep in ons hart veel haat zelfs zijn? Ontevredenheid over dingen die anders gaan dan wij graag zouden willen. Ja, maar dan juist die vraag, klopt het wel wat er staat in onze tekst? Vrede op aarde. Het is al meer dan 2000 jaar geleden gezegd. Wat is er van zichtbaar, merkbaar? Het lijkt niet echt beter te gaan. Klopt het wel? Ja, wat zeg je dan? Als zo'n vraag gesteld wordt, Je kunt die vraag krijgen, mensen die niet geloven. Zeggen, ja, wat haalt het geloof nou uit? Van, ja, Jezus is geboren, mooi. Maar ja, wat merk je nou van vrede op aarde? Ik merk er niks van. In deze wereld en zoveel dingen die misgaan. Gemeente, toch is het waar. Toch is het waar wat hier staat. Wat die engelen zongen. Juist toen, in die kerstnacht, kwam vrede op aarde. In Jezus, de vredevorst. Hij kwam naar deze aarde. Hij die onze vrede is. Hij kwam. En in hem zie je de vrede zoals God het bedoeld heeft. Een vrede die alle verstand te boven gaat. In Jezus, een nieuw begin. God zelf die komt, die vrede geeft. Dat is het evangelie. Het wonder van kerstfeest. Ja, maar hoe zit dat dan precies? Want ja, Jezus de vredevorst en Jezus die vrede geeft, maar nou, toch nog wel die vraag, hoe zit dat? Nou, God doet het denk ik iets anders dan wij misschien zouden verwachten. Soms heb je wel eens mensen die zeggen ook, hè, als ik God was, dan zou ik het beter doen. Dan zou ik het anders doen. Dan zou er echt vrede komen en dan zou het goed komen. Nou, dat is denk ik wel heel hoogmoedig gedacht. Want als je ziet wat God gedaan heeft om ons te redden, dat gaat wel heel diep. In Jezus kwam God zelf naar deze aarde. Wilde de hemelse heerlijkheid verlaten, mens worden. In al die gebrokenheid, met al de zwakheden van ons mensen nam hij op zich. Onze zonde wilde hij zelfs op zich nemen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Hij wilde sterven om ons te redden. Zo diep gaat die liefde van God, die vrede. Ja, en dan doet God het dus iets anders dan wij misschien zouden verwachten. God grijpt als het ware niet van bovenaf in om een dictator af te zetten, opdat er vrede komt. Dat zouden wij misschien wel fijn vinden, maar zouden dan niet binnen de kortste tijd weer andere dictators opstaan? Andere machthebbers die onderdanen uitbuiten? In het groot en in klein ook? We vinden het soms zo moeilijk om goed met elkaar om te gaan, met iedereen goed om te gaan. God werkt anders. God grijpt niet van bovenaf in. Hij werkt van onderop. God pakt het kwaad bij de wortel aan. Waar het probleem echt zit. Ons hart. Die bron van onvrede. Daar wil God in de eerste plaats werken. Dat hart veranderen, vernieuwen, daar die vrede geven. En dan is het in eerste plaats vrede met God. Dat het goed is tussen God en ons. Dat is de kern van de zonde, dat wij God verlaten hebben. En daar wil God werken. Ons hart vernieuwen. En als we zo voor hem buigen, zo hem nederig te voet vallen, dan zal dat gemerkt worden in de omgang met elkaar. En dan worden we vredestichtend. Dan streven we naar vrede met alle mensen. En willen we het goede doen en ons daarvoor inzetten. Ja, want in plaats van dat we God de schuld geven van waarom zijn er nog zoveel oorlogen en zo, kunnen we natuurlijk beter naar onszelf kijken. Waarom doen wij dat en waarom laten wij dat gebeuren? Maar God wil ons hart veranderen. Daar zit het probleem. Vrede op aarde. Je moet het ook in het verband zien. Wij halen dat stukje soms eruit en het gaat om vrede op aarde, alsof dat de kern is. Maar dat is meer een gevolg, hè? Want het begint niet met vrede op aarde. Het begint met die woorden eer aan God. En als je God niet eert, kan er geen ware vrede zijn. Alleen door het eren van God, door het dienen van Hem, komt de vrede in je hart. Vrede met God en de naaste dan ook, als gevolg ervan. En zolang niet een ieder Hem eert, komt die ware vrede niet. Hoeveel Nobelprijzen van de vrede ook nog worden uitgereikt. En we moeten eerlijk zeggen ook, ja, al zouden we allemaal God eren, dan gaat er nog die volle vrede niet komen. Want ook wij christenen maken er vaak een potje van, onderling verdeeld en heel veel mis, ook in christelijke gezinnen, in huwelijken. Ja, we zijn van God afhankelijk, van zijn vrede. Dat is toch wel duidelijk als je kijkt naar wie wij zijn. En daarom zien we toch uit naar die komst van dat vrederijk. Waar zijn shalom, zijn vrede, werkelijkheid wordt wereldwijd. Dat God alles en ieder zal vervullen. Dan pas zal het volkomen zijn als Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. En daar zien we dan toch ook naar uit met een groot verlangen. Opdat dan Hij geëerd wordt door een ieder. Een ieder vol van Hem. Om Hem groot te maken. Hij die het waard is. Hij die goed is. Ja, juist vanwege gebrokenheid zien we uit naar die dag. Die toekomst. God alles en in allen. En ja, waarom is dat dan nog niet? Waarom is dan die volle vrede er nog niet? Als God dat dan wel kan geven? Nou, omdat God in mensen behagen heeft. Omdat God van mensen houdt. Omdat God mensen lief heeft. God wil niet dat iemand verloren gaat. God wil niet mensen eeuwig zonder Hem moeten leven. En daarom zendt Hij zijn evangelie. Dit woord van de engelen. Opdat het gehoord wordt. Geloofd. Dat we Hem gaan eren. Voor Hem buigen. Hem dienen. Daarvoor nog kerstfeest, ook nu dit jaar. Dat we voor het eerst en ook in het geloof meer en meer leren kennen en volgen. Ja, God heeft in mensen een behagen. En dat is de liefde van God. Behagen, een woord wat je natuurlijk niet zoveel meer gebruikt. Al wordt het juist rond kerst nog wel eens gebruikt, hè. Dat we het behagelijk vinden, ook wel behagelijk. Hè? Als het fijn is met elkaar, een stukje sfeer. En je zit er warmpjes bij en het is gezellig. Al is er nu ook heel veel onbehagen. Hè? Als dingen anders gaan en minder fijn zijn. En we niet zoveel samen kunnen komen. En ook, nou, de komende zondag ook al bijna niemand meer in de kerk. En je ook soms zo weinig contacten hebt en je elke keer op afstand moet blijven. Maar te midden van al het onbehagen wat er is, mogen we wel weten, God heeft in mensen een behagen. Ja, God vindt die zonde niet fijn natuurlijk. houdt ook er niet van om ons te straffen. En daarom het evangelie, omdat God geen behagen heeft in de dood van een zondaar, maar dat hij zich bekeert en leeft. Zo is God. God wel behagen. Ja, als je wat kerstliederen kent over deze tekst, en als je ook verschillende Bijbelvertalingen kent over deze tekst, dan weet je ook, dit vers wordt wat verschillend vertaald. En dat zit ook weer in het Grieks van de grondtekst van, ja, hoe leg je het uit? Hoe interpreteer je het? En hier zelfs nog een extra probleempje. We hebben natuurlijk niet het origineel van deze tekst, van de Engelenzang. En in de oudste handschriften die we hebben, er staat één letter extra. En dan staat er niet welbehagen, maar vreugde. Dat God vreugde vindt in mensen. Nou, er zit natuurlijk wel een beetje dezelfde lijn in. Maar het is ook een beetje de vraag, hè, is het nou voor alle mensen, hè, dat God in iedereen een welbehagen heeft? Of is het alleen voor de mensen van het welbehagen? Een bepaalde groep die God lief heeft. En dan zit natuurlijk in de achtergrond de verkiezing. Alleen de uitverkorenen. Nou, ik kan me nog herinneren, een leraar bij mijn opleiding, die een keer zei dat hij wel blij was dat de Statenvertalers het zo vertaald hadden. In mensen een welbehagen. Heel ruim, heel breed. Hij zei, ja, onze traditie is toch best heel veel strijd geweest over de verkiezingen. Dat was lastig, van hoe leg je dat nou uit? En nou, gelukkig zat het hier heel ruim. Anders zouden we nog meer moeite misschien hebben van met die vraag, ben ik wel uitverkoren? Ja, en ten diepste is het natuurlijk alleen voor degene die God uitverkoren heeft. Al staat dat er zo hier niet, en dan blijft nog wel die oproep, geloof het evangelie, bekeer u. En dat wordt heel ruim gepredikt. Opdat we hem gaan eren en dienen. En dan ga ik natuurlijk niet uitvoerig in op die uitverkiezing. Dat zit nu de tijd niet meer zo voor. Maar het is natuurlijk niet zo dat het van ons afhangt. Hè? Dat het alleen is van mensen van goede wil. Zoals ook een vertaling heeft. Voor mensen die het goede doen. Nee. Het hangt af van de good will van God. Het is van God afhankelijk. Zijn genade. Dat gaat voorop. Dat is het belangrijkste. En juist als je hem leert kennen en dienen, dan zie je ook, God was de eerste. Hij trok mij. Zijn liefde, onverdiend. Opdat we hem de eer geven. God vindt in mensen een behagen, wat een wonder. Wij die het er niet naar gemaakt hebben. Opdat we hem aanbidden. Ja, die engelen gingen weer terug naar de hemel. Al zijn die engelen nog wel betrokken. En die engelen wachten nu ook of wij instemmen met hun woorden. In de hemel is blijdschap. Bij de engelen als er één zondaar tot bekering komt. En wat zou het mooi zijn, dat is ook heel Bruchem. God gaat eren. Instemt. Met deze lof aan God. Ja, dan is er al iets van die vrede op aarde ook zichtbaar. Dat God in mensen een behagen heeft. Dat God doorgaat met zijn werk. Ja, dan samen uitzien. Naar die grote toekomst. Waar we in de openbaring al lazen aan het begin van de dienst. Alle eer en dank, aanbidding, is voor onze God. De Vader en de Zoon, het Lam, dat staat als geslacht die zichzelf opofferde. Samen met de Heilige Geest, de drie enige God, u zij al de eer. Amen. Van dat heerlijk perspectief wordt ook gezongen in Psalm 72. De bergen zullen vrede dragen. En God zal opdoen dagen, dat koninkrijk. En waar twist en wrok verdwijnt, staat dan ook nog verder in die psalm. En zal eensgezindheid zijn. Maar bovenal dan zijn naam zal eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa, vroeg en laat, altijd. 72, vers 2 en 11. Zullen we samen danken en bidden. Eer aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest. U zij al de lof, de eer, de dank, de aanbidding. Dat we instemmen met die woorden van de engelen. Omdat we nog meer reden hebben om u te verheerlijken. U die ons leerde bidden, uw naam worden geheiligd, hoog gehouden. Dat we doen, Heer, in al ons doen en laten. In heel onze levenswandel. Onze woorden, ons spreken en zingen. Dat we dat verlangen hebben, omdat we u kennen. Dat het niet meer gaat om onze eigen eer. Dat we niet meer eerrovers zijn van u. Maar dat we door u verheerlijken. Omdat u alweer in Jezus de Vader verheerlijkt hebt. Door juist zijn wil te doen tot aan de dood, aan het kruis. Om ons te redden. Ons vergeving te schenken. Vrede. Wat groot, Heere. Wat heerlijk. En ja, dat die vrede onze harten vervult. En zo onze levens ook. Omdat de vrede is met u ook. De vrede zoeken. Het goede doen. Naar mensen om ons heen. Op de plaats waar we wonen, waar we werken, waar we onze contacten hebben. Al is nu vaak veel minder, toch op andere wijze. Dat we toch iets mogen doorgeven. Wij bidden u, Heer, dat uw vrede heel deze wereld zal vervullen. Wij bidden om de vrede voor Jeruzalem, uw volk Israël. Voor hen toch in het bijzonder ook. Woord van de engel, dat voor het heel het volk de redder geboren is. Dat ook zij zo in u geloven, op u vertrouwen. En daaruit leven, ook tot zegen voor de volken om hen heen in deze wereld. Ja, dat wij bij Israël ingelijfd daaruit leven, een voorbeeld zijn. De vrede zoeken. Ja, zalig zijn zij toch, die ook naar die vrede vragen. Wij bidden, wijs ons de weg. Bij het maken van keuzes, dan ook heel concreet. We bidden bijzonder ook voor hen die verantwoordelijkheid dragen. In onze regering, maatschappij, het goede doen. Ook alle leiders wereldwijd ook. Als er zoveel op hen afkomt, juist in deze tijd ook van corona, dat ook die ziekte en andere ziekten bestreden kunnen worden. Heer, ontferm u ook om die lijden onder die ziekte en ook andere ziekten. Waardoor ook lege plaatsen gekomen zijn, gemis, rouw. Heer, ontferm u en troost u. We bidden ook voor allen die daardoor extra taken hebben, met name in de zorg, op wie veel afkomt, ook als de druk zo groot is. Heer, wilt u kracht geven, ondersteunen. En dat we ook allen daarom de goede maatregelen nemen. Wij bidden u, ontferm u over deze wereld waar ook nog zoveel andere noden zijn, door mensen op de vlucht bedreigd. En daar waar honger is. O God, ontferm u. Wees nabij, ook waar christenen en ook anderen vervolgd worden, bedreigd. Dat uw evangelie toch mag klinken. Dat ieder christen ook getuige van u mag zijn. En dat duidelijk wordt dat we de vrede najagen. Het goede doen. O God, verstoor de werken van de boze. Die vrede van u kapot maakt. En bidden dat al het onrecht zal stoppen. En zo zien wij uit naar die grote dag. Dat u terugkomt tot de wolken van de hemel. Dat u met uw shalom komt. En dat het overal zichtbaar wordt van wat u wil geven. Geen pijn, geen moeite, geen zorg, geen zonde meer. Maar u alle eer, omdat u in mensen een behagen hebt. Hier, daar zien we naar uit. En dat we dat in het geloof zo mee bidden. Omdat we verlangen ook bij u te zijn. Dat niets meer scheiding maakt. Niets meer in de weg staat. Dat u ons helemaal vervult. Wij bidden u. Dat we zo samen daarin één mogen zijn. In dat geloof. Niet om iets van u, Heer, van ons, Heer, maar door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Om uw verkiezende liefde. Die u geeft juist aan hen die nederig naar u vragen. Waarin u uw welbehagen toont. Schenk het ons zo. Allen. Opdat u geëerd wordt. Amen. Tot slot Psalm 150, het derde vers. 150, vers 3. Zegen van de vredevorst die de vrede kan gebieden, ook in onze harten. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.